leraar ga lezen. En dus ga niet alleen lezen wat je zelf interessant vindt, maar verdiep je in de jeugdliteratuur, verdiep je in de teksten die kinderen lezen, die je dan wel of niet met de methode aanbiedt, maar verdiep je daarin. En werk met triggers, stel de nieuwsgierige vragen, verwonder jezelf.
Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Verdieping van Onderwijs Maak Je Samen. We gaan het met elkaar in deze podcast hebben over leesonderwijs. 24% van de 15-jarigen zou de middelbare school laag geletterd of misschien zelfs wel als functioneel analfabeet verlaten. Er is dus iets aan de hand als het gaat om ons leesonderwijs. En daarover wil ik het heel graag hebben met mijn collega's, taalleesexperts Ilse Milker en Barbara van der Linden. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Jullie zijn op basisscholen vooral veel in gesprek over dat leesonderwijs. Jullie moeten daar van alles bemerken. Jullie zitten op tientallen scholen per jaar. Vertel mij eens even, wat bemerken jullie nou op de scholen als het gaat om het leesonderwijs?
Nou, we bemerken van alles, maar het is goed voordat we beginnen om het leesonderwijs even te definiëren. Want als we het hebben over leesonderwijs, dan hebben we het eigenlijk en over het technisch leren lezen. We hebben het over begrijpend lezen, we hebben het over leesmotivatie. En die elementen zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. Ze beïnvloeden elkaar en grijpen op elkaar in. Dus het is goed om die elementen soms ook uit elkaar te trekken als we het hebben over leesonderwijs.
Ja, en tegelijkertijd zien we dat scholen ook op zoek zijn naar integratie, hè?
Ja.
Dus dat is denk ik wat we vooral ook bemerken.
Integratie
van die verschillende elementen van het lezen. Dus het technisch lezen en het begrijpend lezen en de leesmotivatie. Hè, die beïnvloeden elkaar ook. En hoe kunnen we die ook in samenhang met elkaar aanbieden? En dat heeft een hele grote kracht in zich en ook valkuilen. En dat is wat wij bemerken op scholen. De grote kracht is dat je het natuurlijk goed weggezet krijgt op je rooster, maar dat je heel mooi, betekenisvol en motiverend leesonderwijs krijgt. Omdat je voortbouwt op een bepaald thema of een onderwerp en daar langer over in gesprek gaat en daar langer over leest samen met kinderen. Aan de andere kant, de valkuil die wij ook bemerken, is dat je soms in de valkuil trapt dat het misschien meer een wereldoriënterende les wordt of een woordenschatles. En dat de expliciete instructie van het lezen dan wat ondergeschikt is. Dus dat wat meer aandacht mag krijgen.
Ja, want expliciete instructie, dat betekent dat je kinderen dus echt leert of voordoet hoe lezen gaat.
Ja, ja, hardopdenkend voordoen, moddelen, zijn dan factoren die van invloed zijn. En we bemerken daarop aansluitend bij scholen ook dat het, bijvoorbeeld als het gaat over methodekeuze, dat de wereld ook ingewikkelder geworden is. In het verleden kozen scholen voor een methode technisch lezen en een jaar daarna kozen ze voor een nieuwe methode begrijpend lezen. Terwijl je ziet dat ook op basis van de recentste inzichten van wat werkt er eigenlijk nou bij goed leesonderwijs, dat er ook steeds meer methodes op de markt komen die bijvoorbeeld begrijpend lezen en technisch lezen integreren of wereldoriëntatie en lezen integreren. Dus de keuze van een nieuwe methode wordt steeds belangrijker, maar ook ingewikkelder. Omdat scholen niet alleen maar over dat technisch lezen bijvoorbeeld hoeven moeten nadenken, maar hun brede palet aan leesonderwijs moeten beschouwen om daarin goede keuzes te maken.
Ja, dus het is aardig complex, zeker als ik dan al als niet-taalleesexpert beluister. Uh-huh. Er zijn dus binnen taal leesonderwijs 4 verschillende domeinen. Nou, ik kan me van alles voorstellen bij begrijpend leesonderwijs, woordenschatonderwijs. Maar ergens heeft het natuurlijk ook alles te maken met plezier in lezen. Hè? Dus zin hebben in lezen, dat zou dan een soort basis moeten zijn voor goed leesonderwijs. Hoe zien jullie dat?
Het allerbelangrijkste. Leesplezier staat altijd voorop. Maar als we dan kijken ook naar de resultaten, dan zien we dat de kinderen in Nederland het niet zo goed doen. Hè? Dus dat we qua leesmotivatie, dat we echt wel aan de bak moeten. Dus dat we leerlingen intrinsiek gemotiveerd moeten krijgen om tot lezen te komen. Ja, dat is eigenlijk een hele, hele belangrijke taak voor jou als schoolteam, voor jou als leraar. En dat besef is denk ik iets waar wij ook veel op scholen met schoolteams mee starten eigenlijk. Hè? Misschien nog
zeker.
Voordat we het over de methodekeuze hebben, de bron, hoe ga je het in je rooster wegzetten, dat we ook met leerkrachten zeggen van, ben jij eigenlijk een lezer? Ken je de boeken die hier in de bieb staan? Hoe leeft het lezen bij jullie op school? Niet alleen in de kinderboekenweek of tijdens voorleeswedstrijden. Maar hoe is dat als rode draad het hele jaar door belangrijk bij jullie op school? Dus we zien dat leesmotivatie een onderdeel kan zijn van de methode. Maar het is nog belangrijker, hoe doorleef jij dat zelf?
Ja, als leerkracht, hè? Lees je zelf de kinderboeken die uitkomen, de nieuwste jeugdliteratuur. Om kinderen te motiveren om boeken te lezen. Jij bent hun grote voorbeeld, hè? Zien deze doet lezen. Dus als jij tijdens de stilleestijd ook een boek leest uit de doelgroep van jouw klas, dan willen kinderen dat boek ook graag lezen. En ze staan bij jou in de rij aan je bureau om dat boek uit je handen te trekken. Ja. Omdat ze ook dat boek van de juf willen lezen.
Ja, of en de dat... boekenbabbel, hè? Dus die boekenbabbel die jij als leerkracht doet, dus niet de boekenbeurt van een leerling alleen. Hè? Dan heb je ook nog allerlei
varianten. Die heb ik vroeger ook gehad.
Ja, hè? Maar
werd je daar gemotiveerde lezer van?
Nee, absoluut niet. Nee. Ik moest iets.
Nee, want als je niet uitkijkt, krijg je 25 dezelfde soort PowerPoint-presentaties over een boek en nog een variant van dat boek. Maar ja, als je daar verschillende varianten van werkvormen voor inzet om leerlingen met elkaar te laten praten over een boek, maar ook jij als leerkracht een boekenbabbel houdt, en lees eens een eerste hoofdstuk voor van een boek en of eindig eens bij een cliffhanger en vraag daarna eens wie het boek ook zou willen lezen. Dat is al een hele simpele vorm, maar daar zul je zelf wel iets voor moeten doen. Je zult jezelf moeten verdiepen. En wij noemen op scholen ook wel heel vaak het kader de cirkel van Chambers, van Aidan Chambers. Hij heeft veel boeken geschreven, veel literatuur over het bevorderen van het lezen op school. En die cirkel van Chambers is ook wel een heel mooi uitgangspunt om als school, als team met elkaar in gesprek te gaan. Want hebben wij dat stukje leesomgeving voor elkaar? Dus kunnen kinderen bij ons op school kiezen? Hebben wij onze uitstallen van boeken op orde? Hebben wij voldoende aanbod? Is er genoeg variatie in boeken? Ik kwam laatst op een school en daar stonden supermooie prentenboeken voor de bovenbouw 4 meter hoog in een kast weggezet. Geen kind die het ziet. Ja, je lacht erom, maar het gebeurt.
De techniek van vakkenvullers de supermarkt zijn daar misschien wel handig bij. Hè?
Ja. Maar ze daar bewust van maken en die boeken eens pakken en ze bekijken en de linkjes leggen met ja, waar kun je ze inzetten, dat maakte dat de boeken letterlijk naar beneden werden gezet in de kast. Ja, dus hoe stal je boeken uit? Is het recent genoeg wat je daar hebt staan? Hè? Dus ook bijblijven in de jeugdliteratuur is superbelangrijk. De leestijd noemde jij al, hè, Barbara. Ja. Dus de leestijd, hè? Dus is er voldoende lekkere leestijd?
Ja, en dat is ook welke onder druk staat op scholen met de volle roosters die er zijn. Hè, scholen moeten veel, maar als je leesmotivatie echt belangrijk vindt, dan moet je er ook voor kiezen. En moet je er tijd op je rooster voor inplannen. Eigenlijk elke dag tijd om lekker te lezen en om zo'n boekenbabbel te praten over wat je gelezen hebt, zodat kinderen elkaar ook kunnen inspireren.
En dus dat het gaat leven. Ja. Ik hoor jullie ook zeggen, de leraar heeft daar een rol in om dat voor te leven. Dus eigenlijk wordt het lezen dan meer, zal maar zeggen, geïntroduceerd als onderdeel van het leven.
Ja, zeker.
Maar dan vervolgens het leren lezen, dus het technische stuk, dat is natuurlijk al wel wat meer onderdeel van school.
Zeker.
Ik hoorde jullie net iets benoemen over methodekeuze van scholen. Mm-hmm. Als het nou gaat om dat technisch leesonderwijs, dat begint natuurlijk redelijk vroeg ook in de basisschool.
Ja.
Wat is daarvoor nodig? Even vanuit het perspectief van de school of de professional.
Nou, het is sowieso belangrijk, hè? Je benoemt het al, het begint vroeg. Ja, het begint heel vroeg, het begint eigenlijk al in groep 1. Ja, als kinderen de school binnenkomen, wil je ze bekendmaken met boeken, verhalen, de opbouw van verhalen. En als kinderen wat verder komen in die kleuterperiode, dan ga je ze ook bekendmaken met klanken, hè, en letters. De kracht van geschreven taal, hè, en de functie van geschreven taal. Dus daarin wordt eigenlijk al de basis gelegd van het technische leren lezen. Waarbij vaak op scholen in groep 3 vervolgens met een methode gestart wordt met dat expliciete proces. Hè. Want het technisch lezen, dat is een lineaire leerlijn. Hè. Dus die bouwstenen die bouwen op elkaar voort. Daar is expliciete instructie voor nodig. Voorbeeld, hè, hardopdenkend voordoen van de leerkracht, oefenen van kinderen. Dus niet alleen maar met het stillezen waar we het net over hadden, maar zeker in die eerste fase, groep 3 en 4, ook het hardop lezen. Zodat kinderen die auditieve feedback krijgen van hun eigen techniek, maar ook feedback van de leerkracht op het hardop lezen.
Ja. En die leerlijnen, die lineaire leerlijn, die zet zich eigenlijk richting start van die middenbouw nog wel door. Hè. Je merkt vaak de overgang van 3 naar 4, hè, als kinderen in groep 4 weer terugkomen na de zomer, dat je toch met een heel aantal kinderen nog wel echt even iets te doen hebt om die leestechniek, die vloeiendheid van dat lezen weer even op te krikken. En je dus weer moet terugpakken naar die expliciete instructie en dat voordoen. Hè, dus hoe was het ook alweer als er veel medeklinkers vooraan of achteraan staan? Als je woorden met populair, hè, dus A-I-R achteraan, hoe klinkt dat dan? Er staat A-I-R, maar we spreken het niet uit als A-I-R, maar als R. Ja. Dus dat vraagt zeker voor wat zwakkere lezers echt expliciete instructie. En er zullen er ook zeker zijn die doordat ze veel lezen en die woorden al veel tegen zijn gekomen, die woorden wel automatisch goed lezen. Maar vooral in die middenbouwgroep 4, 5 nog alert zijn op de leerlingen die daar veel moeite mee hebben. Dus veel hardop lezen, kinderen horen lezen, goede leesanalyses maken en daar je instructies op afstemmen, maakt dat alle kinderen kunnen blijven aanhaken in het leesproces.
Ja, ja. Je expliciteert het, hè, want dat vind ik wel mooi van dat hardop denkend voordoen. Dat je dus eigenlijk zelf als ervaren lezer, want je hebt het niet in de gaten, als ervaren lezer dan lees je natuurlijk heel vlot.
Ja, lees je zo overheen.
Een leerling die dat nog niet kan, die denkt, wow, maar die maar als je natuurlijk gaat benoemen wat er in je hoofd gebeurt, dat je ook benoemt wat je ziet en wat je... Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook een soort van voorleven.
Ja. Ja.
Wat maakt dat iedereen ook in groep 4, 5 nog aangehaakt blijft op dat...
En als we dan de link weer even naar die methodes maken. Kijk, een aantal methodes, ook voor voortgezet technisch lezen, hè, geven hier de middelen voor om dit te doen. Hè. Dus hoe je met die woorden, hè, zoals populair, maar hè, er zijn er nog een heel aantal meer, hoe je daarmee aan de slag kunt en daar ook leesteksten in meegeeft. Er zijn ook methodes die ervoor kiezen om dat niet te doen. En dan moet je als leerkracht wel ongelooflijk goed op de hoogte zijn van die leerlijn. Hm. Hè, dus die leerlijn, wat vraagt het van kinderen hè, in de verschillende bouwen? Wat voor woorden zij tegenkomen in teksten? En of zij die goed kunnen verklanken, of ze tot die vloeiende leeshandeling komen. Want alleen dan kun je ook bij dat begrip vaak komen. Hè? Dus goed vloeiend en technisch lezen maakt dat je werkgeheugen letterlijk vrijkomt om dat waar het uiteindelijk om gaat, met elkaar te praten over de inhoud van de tekst. Dus het is heel belangrijk dat we aandacht hebben voor technisch lezen en een goede instructie voor de leerlingen die dat nodig hebben om uiteindelijk bij dat hogere echte doel van lezen te komen. Ja.
En zo'n methode speelt daar dus toch een hele belangrijke rol in die je op school... Wat voor een vragen moeten scholen zich stellen? Of tenminste, hoe gaat dat nou in zijn werk met zo'n methode?
Nou, wat wij aan scholen vragen in het begin, als ze nadenken over een nieuwe methode, bijvoorbeeld technisch lezen, is eigenlijk van, goh, wil je met een methode werken of wil je zonder methode werken? Want die goede instructie, die goede oefening, kan je ook zonder methode vormgeven. Maar dat vraagt wel wat van scholen en van leerkrachten. Hè? Dus de kennis van de leerlijn, kennis van een goede didactiek. Leerkrachtvaardigheden zijn dan belangrijk, waarin je ook met elkaar vastlegt hoe gaan wij ons technisch leesonderwijs vormgeven. Maar je kan er ook voor kiezen om te werken met een methode. En als scholen dan kiezen voor een methode, dan komt er eigenlijk een vervolgvraag. En dan is de vraag van, wil je werken met een SEC technisch leesmethode? Dus daarin is een methode waarin de focus eigenlijk puur ligt op dat technisch lezen, waarbij ook heel vaak leesmotivatie wel een onderdeel is waar we het net over hebben gehad. Maar er zijn ook methodes die het technisch lezen integreren, bijvoorbeeld met het begrijpend lezen. En dan krijg je dus een integratie van twee vakken in een methode. Dus daar moet je als school heel goed over nadenken van, wat past bij ons? En hoe ziet ons methodepalet eruit? Vanuit welke visie willen wij eigenlijk ons leesonderwijs, om hem maar even breed te trekken meteen, hè, willen wij ons leesonderwijs vormgeven? Willen wij technisch lezen?
Dus we nemen eigenlijk scholen vooral mee in wat werkt er nou voor goed leesonderwijs?
Ja.
Maar wat werkt ook voor jullie? Want dat is ook wel echt een belangrijke, hè, van wat werkt voor jullie als team?
Ja.
Hebben jullie het nodig om een bron te hebben? Of kun je helemaal vanuit je goed zelf inlezen aan de slag?
Ja.
En dan zijn er ook scholen die echt zeggen, nee, wij hebben gewoon die methode nodig. Ja.
En ook in het kader van lerarentekort, hè, wisselingen van collega's.
Ja.
Geeft
een
methode ook een stukje houvast, makkelijk inzetbaar. En er zijn ook scholen die kiezen een soort tussenweg. Dus die kiezen een methode als bron. En die gaan daar kritisch mee om. Dus die maken keuzes in wat ze wel doen en wat ze niet doen. Of wat ze daarvan gebruiken.
Ja.
Dus dat is ook nog een soort tussenweg die door scholen gekozen wordt.
Ja, dus er zijn heel wat smaken die je kunt kiezen als het gaat om de inrichting van je leesonderwijs. Wat is nou, even als sidestep, de meest gehoorde worsteling van scholen in dit proces? Voor de inrichting van hun leesonderwijs? Wel geen methode of... Wat is dan de belangrijkste bottleneck? Of de...
Pak je maar eens eentje uit.
Ja, er zijn er genoeg, hè? Dus per leesonderdeel zijn er genoeg vragen en bottlenecks, zeg maar. Maar als het gaat over die methode, is het vooral ook van wat willen we met wat eventueel integreren? Of wat willen we los van iets anders integreren? Want er zijn tegenwoordig ook WO-methodes die daarop aansluitend een taal of een leesmethode hebben. Maar er zijn ook taalmethodes die begrijpend lezen weer integreren. Dus, dus je moet echt je hele brede taalpalet, dus eigenlijk nog breder dan het lezen waar we het net over hebben gehad, in ogenschouw nemen en dan als school kijken van wat past bij ons? Hoe willen wij ons taal- en leesonderwijs aanvliegen?
Ja, en eigenlijk de betrokkenheidsfactor, dus hoe houden we leerlingen betrokken bij het lezen? Dat is denk ik wel iets wat altijd wel de leidraad is, hè, met wat je ook kiest, wat past bij jou, wat past bij onze populatie, wat past bij de kinderen. En wat willen we allemaal met elkaar laten integreren? Uiteindelijk dat die leerling op een puntje van de stoel zit en met die tekst aan de slag wil, daar draait het om. Want uiteindelijk willen we toch kennis verbreden. En dat is het mooie wel ook weer wat we zien bij een aantal methodes. Dat zie je echt ook wel gebeuren in de groepen. En als je langer met een bepaald thema bezig bent en daar verschillende teksten over leest, dan bouw je kennis op. Ja. Dan bouw je woordenschat verder uit. En dat gebruik je weer bij de volgende teksten. En kinderen gaan met elkaar in gesprek en gaan echt verdiepende leesvragen met elkaar uitdiepen en terugzoeken in die tekst. En dan kom je ook weer bij de begrijpend leesdoelen uit. Ja, dat kinderen eigenlijk, zonder dat ze het in de gaten hebben, strategisch bezig zijn met het lezen.
Dus dat is ook iets wat heel erg leeft op het moment. Hè. Als het gaat over het begrijpend leesonderwijs. We hebben natuurlijk jarenlang heel veel focus gehad op strategieonderwijs. Hè. Mm-hmm, dus ik kan voorspellen waar de tekst over gaat. Ik kan vragen bedenken. Ik kan een plaatje in mijn hoofd bedenken. Dus een begrijpend leesles was bijna of is bijna verworden tot bezig zijn met de strategieën.
En gelukkig, dat het ook weer meer om de techniek gaat.
Ja, zitten leerlingen niet op het puntje van hun stoel.
Precies,
hoor,
als kinderen voor de 35ste keer op het bord zien staan dat ze begrijpend lezen gaan doen en bezig gaan met de strategie voorspellen. Nou ja, dan kan je voorstellen hoe de motivatie van kinderen op dat moment is. En gelukkig zien we daar nu een hele duidelijke verschuiving naar. Nee, maar ons begrijpend leesonderwijs moet niet gaan over die strategieën, horen er ook bij. Ja. Maar moet vooral gaan over de inhoud van die tekst. Waar gaat deze tekst over? Wat wil ik te weten komen?
Dat is de bedoeling van de schrijver. Welke boodschap zit erin? Ja. Maar dan wel op zoek gaan naar het bewijzen in die tekst. Hè? Het blijft wel dan begrijpend lezen.
Ja. Ja, maar het is vooral die nieuwsgierigheid prikkelen van kinderen. Hè? Dus je leest altijd een tekst. En daar begonnen we vandaag eigenlijk ook mee. Hè? Van, je leest om er iets mee te doen. Ik lees een recept omdat ik een lekkere appeltaart wil bakken. Of ik lees een boek lekker op de bank met een kopje thee, omdat ik wil genieten van dat mooie verhaal van, bijvoorbeeld de zeven zussen. Dus ik lees om er iets mee te doen of om er iets van te leren. Dus ik lees een artikel over goed begrijpend leesonderwijs, omdat ik dat wil gebruiken in de scholingen die ik verzorg. En dat moeten kinderen ook gaan begrijpen. Dus we lezen de hele dag door om een strategie te leren.
En niet alleen kinderen zou ik willen zeggen, maar ik zou ook echt willen zeggen dat de leraren dat moeten gaan doen.
Ja, omdat lezen natuurlijk uiteindelijk tot doel heeft om je wereld te verbreden, verruimen en te vergroten.
Ja, zeker.
Even dan, want we zitten dan nu met twee taalleesexperts. Even nog een laatste shoot-out of een laatste advies voor de luisteraars. Mm-hmm. Ilse, mag ik bij jou beginnen?
Nou ja, leraar, ga lezen. Ja, dus ga niet alleen lezen wat je zelf interessant vindt, maar verdiep je in de jeugdliteratuur, verdiep je in de teksten die kinderen lezen, die je dan wel of niet met de methode aanbiedt, maar verdiep je daarin. Hè? En werk met triggers, stel de nieuwsgierige vragen, verwonder jezelf. Want kinderen neem je dan automatisch eigenlijk mee in dat hogere leesdoel, dat we iets uit een tekst kunnen halen. En dat zou ik eigenlijk de kinderen in ons onderwijs meer toewensen. Dat we de lezende leerkracht meer als leespromotor voor de klas krijgen.
Mooi, als motivator.
Dat is eigenlijk de allermooiste shoot-out die Ilse net genoemd heeft. Daar zouden we eigenlijk mee moeten afronden. Maar om dan het cirkeltje even rond te maken en terug te komen bij die struggle die scholen hebben in het nadenken over hun leesonderwijs, zou ik scholen vooral willen meegeven, kijk breed. Dus als je nadenkt over je leesonderwijs, denk dan na over en je leesmotivatie, je technisch lezen, je begrijpend lezen. Maar om het nog iets ingewikkelder te maken, denk ook aan die koppelingen die er mogelijk zijn. Zeker tegenwoordig met de nieuwe methodes die op de markt gekomen zijn. Denk ook aan de koppeling die er mogelijk is met je taalmethode bijvoorbeeld, of met je wereldoriëntatie. Want de kracht van integratie is enorm. Dus ook de koppeling naar mondelinge taalvaardigheid, stellen, kennis van de wereld opdoen. Dus brede oriëntatie als je het hebt over nadenken over je lezenonderwijs.
Mooi. Ilse, Barbara, dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Ik hoop dat onze luisteraars ook een beetje goed kunnen begrijpend luisteren. Maar hier zat heel veel in. Voor mijzelf is er dan ook wel weer even een wereld opengegaan over hoe complex dat leesonderwijs is. Maar uiteindelijk ook wel weer hoe simpel het is toch gewoon te beginnen om voor te leven.
Ja.
Dank jullie wel en tot een volgende keer.